Wij openen de schriften vanmiddag in het Oude Testament in 2 Koningen 4. We lezen de versen 8 tot en met 37. De geschiedenis van die vrouw uit Sunem die een zoon kreeg, een zoon verloor en haar zoon weer dubbel terugkreeg. Aangrijpend in alle opzichten.
Het geschiedde ook op een dag als Elisa naar Sunem doortrok, dat aldaar een grote vrouw was, de welke hem aanhield om brood te eten. Ooit geschiedde het, zo dikwijls hij doortrok, week hij daarin om brood te eten. En ze zeide tot haar man, zie nu, ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is, die bij ons altoos doortrekt. Laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken en laat ons daarvoor hem zetten een bed en tafel en stoel en kandelaar. Zo zal het geschieden wanneer hij tot ons komt, dat hij daarin wijken. En het geschiedde op een dag dat hij daarin kwam en hij week in die opperkamer en hij legde zich daar neder. Toen zeide hij tot zijn jongen Gehazi, roep deze Sunemitische. En als hij haar geroepen had, stond zij voor zijn aangezicht. Want hij had hem gezegd, zeg nu tot haar, zie, gij zijt zorgvuldig voor ons geweest met al deze zorgvuldigheid. Wat is er voor u te doen? Is er iets om voor u te spreken tot de koning of tot een krijgoverste? En zij had gezegd, ik woon in het midden mijns volks. Toen had hij gezegd, wat is er dan voor haar te doen? En Gehazi had gezegd, ze heeft toch geen zoon en haar man is oud. Daarom had hij gezegd, roep haar. En als hij haar geroepen had, stond zij in de deur. En hij zeide, op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zult gij een zoon omhelzen. En ze zeide, nee, mijn heer, gij man Gods, lieg tegen uw dienstmaagd niet. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op dien gezette tijd, omtrent de tijd des levens dien Elisa tot haar gesproken had. Toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En het zeide tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zeide tot een jongen, draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag toe, toen stierf hij. En zij ging op en legde hem op het bed van de man Gods, daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. En zij riep om haar man en zeide, zend mij toch een van die jongens en een van deze linnen, dat ik tot een man Gods lopen en wederkom. En hij zeide, waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, nog Sabbat. En ze zeide, het zal wel zijn. Toen zadelde zij de ezelin en zeide tot een jongen, drijf en ga voort. Houd mij niet op voor te rijden, tenzij dan dat ik het u zeggen. Al zo toog ze heen en kwam tot de man Gods tot de berg Karmel. En het geschiedde als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijn jongen zeide, zie, daar is de Sunemitische. Nu loopt toch haar tegemoet en zegt tot haar, is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En zij zeide, het is wel. Toen zij nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte zij zijn voeten, maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Doch de man Gods zeide, laat haar geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet bekendgemaakt. En ze zeide, heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zeide ik niet, bedrieg mij niet? En hij zeide tot Gehazi, gort uw lendenen en neem mijn staf in uw hand en ga heen. Zo gij iemand vindt, groet hem niet. En zo u iemand groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het aangezicht van de jongen. Doch de moeder van de jongen zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij stond dan op en volgde haar na. Gehazi nu was voor hun aangezicht doorgegaan en hij legde de staf op het aangezicht van de jongen. Doch er was geen stem noch opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap, zeggende, de jongen is niet ontwaakt. En toen Eliza in het huis kwam, zie, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heere. En hij klom op en legde zich neder op het kind, leggende zijn mond op deszelfs mond en zijn ogen op zijn ogen. En zijn handen op zijn handen en breide zich over hem uit. En het vlees des kinds werd warm. Daarna kwam hij weder en wandelde in het huis eens herwaarts en eens derwaarts. En klom weder op en breide zich over hem uit. En de jongen niesde tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zeide, roep deze Sunamitische. En hij riep haar en zij kwam tot hem en hij zeide, neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde en zij nam haar zoon op en ging uit.
Gemeente, wat een vreselijke gebeurtenis lezen wij in deze geschiedenis. Zo hartverscheurend. Als je die moeder ziet met haar zoon op schoot. En haar zoon heeft de laatste adem zo even uitgeblazen. Zullen hier ouders of grootouders zijn die dat herkennen? Misschien nog wel erger dan deze jongen, hè? De moeder kon deze jongen nog vasthouden. Maar op dat monument van degenen die op de zee gebleven zijn, staan ook leeftijden van jongens die nooit teruggekomen zijn. Waar je nooit afscheid van kon nemen. En het is zo dubbel onnatuurlijk, hè? Als je je oude moeder moet verliezen waar je leven mee hebt gedeeld, dan voel je dat is onmogelijk. Wij horen bij elkaar, we kunnen onszelf niet losdenken van elkaar. Maar als je toch een kind moet verliezen, of afscheid moet nemen van een kleinkind, een kind waar de hoop en de verwachting de toekomst uitspreekt, dat wordt afgesneden, dan, ja, dan gaat er wel zo'n zwaar door je ziel, hè. Dat druist tegen alles in. Als je ooit voelt dat de dood een koning is waarin alle verschrikking samenkomt, dan is het wel op zo'n moment. Dat zijn mensenwoorden, hoe goed bedoeld dan ook natuurlijk. Maar die kunnen die pijn en dat gemis en die verbijstering niet wegnemen of werkelijk verlichten. Zoiets voelen we toch als we nu voor Teunis wakker voorbeden doen. Of als we aan eigen situaties herinnerd worden. Wat is het leven? Wat is de mens? We zijn een bloem die op het veld groeit en bloeit. En werkelijk in 1 uur weer verdwenen kan zijn. Wat verbeelden we ons eigenlijk allemaal, hè? Zo klein, zo zwak, zo broos. Deze jongen, die was 's morgens opgestaan, was fris en gezond. Hij blaakte van verwachting. Hij zei tegen zijn moeder, moeder, mag ik naar papa gaan? Die is op het veld bezig om de oogst binnen te halen. Ik wil zo graag bij hem zijn. Zijn moeder had gezegd, natuurlijk jongen, ga jij maar naar je vader toe. En voeg je maar bij die maaiers en haal de oogst binnen. En hij was naar buiten gegaan en hij liep door dat golvende graan heen met die olijfgaarden daaromheen. Het is in de stam van Issachar waar de beek Kizon doorheen loopt, waar alles zo bloeiend is en groeiend is. De meest vruchtbare streek van dat land Kanaan. En hij heeft zich bij zijn vader gevoegd en zijn vader heeft naar hem gekeken. Die heeft gezegd, fijn dat je er bent joh en ga daar maar een plaats in nemen. En dan een poosje. Het is geen zonnesteek, het is allemaal nog vroeg in de morgen. Grijpt hij naar zijn hoofd en zegt hij, mijn hoofd, mijn hoofd. En zijn vader onderschat het eigenlijk. En die geeft een van zijn jongens opdracht en zegt, breng hem maar naar huis. Maar zijn vader blijft gewoon aan het werk. Moet ook zoveel gedaan worden en die oogst is zo groot en die moet binnengehaald worden. En alle hens moeten aan dek zijn, dus die vader die blijft op die akker om de oogst binnen te halen. De jongen is thuisgebracht, op de schoot van zijn moeder geplaatst. En na een enkel uur is daar het onverbiddelijke einde. Dubbel hartverscheurend voor deze moeder. Aanvankelijk was zij kinderloos. De Heilige Geest die heeft het allemaal in verhalen ons verteld. Dus we mogen dat ook op ons laten inwerken. En laten we dat dan ook samen zo nagaan. En om het nog meer concreet op ons netvlies gericht te krijgen. Wat hier gebeurt. Deze vrouw die leeft in Sunem samen met haar man. De profeet Elisa die graag op de berg Karmel was. Die kwam regelmatig langs dat plaatsje Sunem. Elisa die was graag op de Karmel, want daar waren de grote daden van God gebeurd. Hè? Herinnert zich wel bij Elia. Die dat geding met de Baal had daar plaatsgevonden. En die Baal-profeten die zouden bidden tot hun Baal om regen. En als Baal geen antwoord gaf, dan zou Elia bidden tot zijn God. Nou, die Baal-profeet aan de gang en bidden en roepen en schreeuwen en indruk maken op hun God. Maar hun God die gaf geen sjoegen. En Elia die spotte mee. Hij zegt, ja, misschien heeft hij wat te doen. En hij heeft zijn aandacht er niet helemaal bij. Een beetje harder roepen. En zij nog meer geweld doen op hun Baal. Maar Baal, die heeft geen oren, hè. Dus die hoort niks. En die Baal die heeft geen rechterhand om jou aan te grijpen en te verlossen. Die Baal heeft ook geen hart wat innerlijk met ontferming is vervuld. Het is een dode God. En toen was het de beurt van Elia. En hoefde helemaal niet zoveel kabaal te maken. Want hij heeft een God die zijn oren neigt. Hè? Om elke zucht maar op te vangen. Dus Elia die zei, o God van Abraham, Isaac en Jacob, dat het heden bekend worden dat u God bent in Israël. En dat ik uw knecht ben en dat ik al deze dingen op uw bevel heb gedaan. En hij was nog niet uitgebeden. Of die azuurblauwe hemel werd doorkliefd door de bliksem. En verteerde dat altaar wat helemaal doordrenkt was van het water. En het was duidelijk dat de God van Israël de enige levende God was en is. Die heeft wel oren om te horen. Die heeft wel een rechterhand om te verlossen. En die is wel vol met innerlijke ontferming. Hij sprak. Nou, daar wilde Elisa graag zijn. Op die plaats waar God zijn heerlijkheid had getoond. Maar zijn werkterrein was aan de andere kant van het land Kanaan. Moest hij dwars door die provincie naar het zuidoosten. Hij was mentor van 3 seminaria. Hè, in Gilgal en in Bethel en in Jericho. Hè, we zouden zeggen theologische opleidingen. Daar gaf hij onderwijs en daar gaf hij vermaning en dan zong hij met die studenten en daar gaf hij uitleg aan de Bijbel en zo en daar baden ze samen. En dan kwam hij elke keer langs Sunem. En dit echtpaar, vooral bij monden van deze vrouw, die had hem uitgenodigd, kom maar eens eten bij ons. En zo was Lisa daar aangeschoven en dat was nog eens een keer gebeurd en nog eens een keer gebeurd. En die vrouw die had een opmerkzame geest en die zei, die Elisa, dat is een man God en dat is een heilige man. Is je dat opgevallen? Heilige man. Dus als jij nou op bezoek gaat bij je vrienden en je gaat er eten, zullen dan de vrienden van jou na afloop zeggen, hé, dat is een heilige jongen. En dat is een heilig meisje. Je voelt de godsvrucht. Je voelt het ontzag voor God. En je voelt dat kinderlijke geloofsvertrouwen in die vrienden van ons. Dat kan dus blijkbaar. Hè? Dat andere mensen aan jou merken wat er binnen in jouw hart zit aan die verborgen omgang met de Heer en die tere vrees van God en dat echte liefhebben van Hem. Ja, dat moet wel naar buiten komen in je gedrag, in je woorden. En deze vrouw herkent dat bij Elisa. Het is niet zomaar een valse profeet of zomaar een formele dienaar van God, maar hij vreest God. Het is een heilige man. En dan kijkt ze haar man eens aan En ze zegt, het zou toch geweldig zijn, man, als wij op ons huis een kamertje maken, dat Elisa daar kan overblijven. Dan zetten we er een bed neer en een waterkan neer en nog een lamp. Dan kan die hier tot rust komen. Ja, dan kunnen wij samen spreken over de grote dingen van het Koninkrijk van God en de belofte van God en de Messias en alle dingen die nog uitstaan. Dat lijkt me zo heerlijk om samen met Elisa te spreken over de grote dingen van Gods Koninkrijk. En die man die vindt dat goed en die stemt ermee in en dat kamertje wordt daar gemaakt. En Elisa kan daar dankbaar gebruik van maken. Maar Elisa die denkt niet dat het is allemaal vanzelfsprekend. Die voelt de grote zorg en die betrokkenheid en het hart van die vrouw erachter. En die ontbiedt die vrouw en zegt, kan ik iets voor je doen? En het is opmerkelijk, hè, dat hij zegt, kan ik iets voor de koning bij je vragen? Of bij een generaal? Volgens mij kun je dat verbinden met de eerste tekst die we hebben gelezen, dat het een grote vrouw is. Kun je denken dat ze groot van postuur is, of je zou kunnen denken dat ze groot van rijkdom is. Maar als ze hier zegt, of als Elisa hier suggereert dat hij misschien bij de koning iets voor haar kan doen. Elisa had wel contact met koning Joram, kun je het voorgaande hoofdstuk lezen. Dan krijg je de indruk, deze vrouw heeft publieke betekenis, is ze groot in het publieke leven van Sunem. En dat is ook het antwoord van deze vrouw. Ze zegt, nee, ik dien mijn volk hier in Sunem. In dat antwoord van die vrouw zitten eigenlijk twee dingen opgesloten. Nou, wat we al hoorden, ze zegt, ik dien het volk hier van Sunem. Sunem is de plaats waar ze woont. En zij dient dus dat volk van Sunem. Ze denkt niet alleen aan haarzelf, ze denkt niet alleen aan haar eigen akkerbouwbedrijf en haar eigen gezinnetje. Maar ze denkt aan de hele publieke samenleving. Denken wij ook aan de hele samenleving van Urk? Dat het maatschappelijk wel gaat? In de visserijproblemen, dat we die opdragen aan de Heer, ook al zitten we zelf niet in de visserij, en dan gaat het ons misschien allemaal wel van een leien dakje. Maar dat we toch een hart hebben voor die hele gemeenschap waar wij deel van uitmaken. Misschien kent u die tekst, Jeremia, die zegt dat tegen de balling in het ballingschap van Babel notabene. Hij zegt, bid voor de vrede van de stad. Nou, dan word je te midden van je vijanden. En dan zegt Jeremia, bid voor de vrede van de stad Babel. Bid voor de vrede van Urk. En dan bid je natuurlijk niet alleen dat het allemaal economisch een beetje behapbaar blijft, maar dan bid je natuurlijk vooral dat het geestelijk goed gaat met Urk. Al hebben we hier de meeste kerkgangers van elk dorp procentueel gezien, hè? Maar we weten dat het allemaal, ja, niet allemaal Israël is wat Israël heet, toch? En dat we dringend behoefte hebben aan de doorwerking van de Heilige Geest. Aan echte verootmoediging. Aan echt beven voor het woord van God. Doet u dat? En echt breken, radicaal, met je oude leven. En afsterven van je oude natuur. En dat zoeken van de dingen die boven zijn. Die hartelijke vreugde in God, in Christus. Dat al je lust en liefde zich uitstrekt naar Hem alleen. Hè? Dat je niet een minimum christenleven leidt, maar dat je vervuld wordt tot al de volheid van God. Zouden we niet zo de vrede van Urk zoeken? Dat het niet alleen maar ja, traditie is en alleen maar gewoonte is en alleen maar clichés zijn, hè? Maar dat harten brandend zijn. En dat we opgewekt worden. Dat er revij is, een reformatie. Och, dat al wat in mij is, hem zou prijzen. Hoe is het met jou, jongeren? Is jouw hart vol van God? En vol van zijn woord en vol van zijn zoon en vervuld met heilbespiegelingen? Je moet niet alleen een kind van God worden door wedergeboorte, maar je mag ook vervuld zijn tot al de volheid van God. Die in mij blijft, hè, die draagt veel vrucht. Dat is het eerste wat ons bij deze vrouw opvalt. Het tweede, hè, we weten dat deze vrouw wel een hele grote nood heeft. Zij is kinderloos. In Nederland zijn er vandaag heel wat vrouwen die zeggen, ja, mijn carrière is veel belangrijker dan kinderen. En het klimaatprobleem, kun je beter geen kinderen op de wereld zetten. Ik denk dat het in Urk niet zo is en ik denk dat het ook bij deze omgeving niet zo was. Hè. Dus dat natuurlijke verlangen van een vrouw om kinderen te krijgen, dat was hier voluit aanwezig. En als je dan geen kind hebt, dat is pijn, dat is smart. Het was ook in Sunem een sociale schande als je geen kind had. Het werd vaak gezien als een oordeel van God die de baarmoeder had toegesloten. En je kon geen drager zijn van de Messias. Kun je je voorstellen wat een kruis dat is voor een godvrezende vrouw in Sunem? En daar zegt ze helemaal niks van. Herken je dat? Dat je een nood hebt in je leven, een kruis hebt in je leven, een beproeving, een teleurstelling. Misschien wel vele teleurstellingen. En dat er toch geen bitterheid in je hart is. En toch geen frustratie in je leven. Wat is daar het geheim van? Kom je meestal niet aanwaaien. Want dat is meestal een weg, hè, van gebed. Van verborgen omgang met God. En je hart en je nood en je verdriet uitklagen bij hem. En dat hij de balsem van het evangelie in de wonden van je ziel laat druppelen. En dat je dat vriendelijke aangezicht van God daar doorheen ziet. En dat heeft vrolijkheid en licht. Ten troost, verspreid. Niet na je smart, hè, maar in je smarten. Dan heb je smart, dan heb je verdriet. En door de tranen heen zie je dat vriendelijke gezicht van God. Dat is de enige troost. Voor deze vrouw. En zo kan zij met een gerust gemoed zeggen, ik heb hier een plaats gekregen van de Heere in Sunem om mijn volk te dienen. Dat is blijkbaar mijn roeping. Daar heeft de Heere mij geplaatst. Niet in mijn gezin, maar in de publieke gemeenschap hier in Sunem. En die vrouw die gaat weer dat trapje af naar beneden. En Elisa die kijkt Geazius aan en die zegt, is het dan helemaal geen zorg in haar leven of iets wat we voor haar zouden kunnen betekenen? En Geazi die komt gelijk met die kinderloosheid op de proppen. En die vrouw is nog niet beneden en Elisa laat haar alweer terugroepen. En hij zegt, over 1 jaar zul jij een zoon hebben. En die vrouw die zegt, ja, maar daar heb ik toch niet om gevraagd en hou me toch niet voor de gek. Ze wil geen goedkope troost, hè, die ijdel blijkt te zijn. Nee, zegt Elisa, met profetisch gezag, over 1 jaar zult u een kind hebben. Is wel eens opgevallen dat de Bijbelheiligen, of de mensen die een plaats hebben in dat grote verlossingsplan van God in het Oude Testament, dat die vaak geboren werden uit onvruchtbare moeders? Isaac. Die kon natuurlijk niet geboren worden, een vader van 100 en een moeder van 90. Baarmoeder en Sarah verstorven. En Isaac en Rebecca, die waren ook onvruchtbaar. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn vrouw Rebecca. En ze kregen Jacob en Esau. Kon niet, gebeurde wel. Maar Noach was ook zo'n man, hè, die onvruchtbaar was samen met zijn vrouw. En ze kregen Simson, die Israël begon te verlossen van de Filistijnen. Zou dat niet een miniatuurtje zijn van de wonderlijke geboorte van die verlossen met een hoofdletter? Zo even beleden, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Maria was maagd, ze bleef maagd en ze baarde een zoon. Verborgenheid en godzaligheid. Is duizelingwekkend groot. Niet uit de wil van de man, niet uit het verlangen van de vrouw, maar uit de geest geboren. Jezus Christus. Boven bidden. Van deze vrouw. Heeft er niet om gebeden. Boven het bedenken van deze vrouw. Dit had ze nooit kunnen bedenken. En Elisa onthult het haar en openbaart het haar. Dat is de God van Abraham. Met een onvruchtbare baarmoeder brengt hij vrucht voort. Zo wonderlijk gebeurt. Zo wonderlijk een kind ontvangen. En heeft de Heer dan een kind gegeven om dat kind weer van je af te nemen? En daarom zongen we natuurlijk Psalm 77. Dat alle omstandigheden zo compleet indruisen tegen de daden van God en de woorden van God. En ik maak het al een beetje opmerkzaam op. Als je nou Psalm 77 toch op je in laat merken. Ik weet niet, als er nou iemand tegenkomt die Psalm 77 zo beleeft, wat zeg je dan? Je kunt allemaal clichés zeggen van, ja, maar God is genadig hoor, moet je het moeilijk over doen. Maar als het alle dingen nou eens niet mis vanzelfsprekend zijn. En als nou de werkelijkheid haak staat op die belofte van God. En dan zomaar dat wantrouwende vermoeden omhoog borrelt. Zou God altijd vergeten om mij genadig te zijn? En zouden die beloften voor mij en voor mijn nageslacht misschien altijd hun vervulling blijven missen? Zou God misschien in zijn hemelse paleis zitten in heerlijkheid, terwijl hij zich helemaal niet bekommert om mij die hier in de modder staat te ploeteren in eenzaamheid en angst? Kunnen van die momenten in je leven zijn hè, dat dat allemaal op je afkomt. En dat de genade van God helemaal niet zo dichtbij is. En helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En dat je eenzaam voelt. Dat je de God, zoals we het zongen, hè, verstoten voelt. En vergeten voelt. En verlaten voelt. En verworpen gevoeld. Is dat ongeloof? Dat denk je dan misschien ook nog, hè, als een ander dat heeft. Dat is allemaal ongeloof. Nou, weet je wanneer het ongeloof is? Als je klaagt over God. En als je God kunt loslaten. Een ongelovige en een gelovige, die hebben dezelfde ervaringen soms. Maar de uitwerking is zo verschillend. De ongelovige, die zegt, nou ja, bekijk het maar en hoeft voor mij ook niet meer. En God heb je ook niks aan. Maar de gelovigen. Die gaat deze klaagpsalm zingen. Die klaagt niet over God, maar die klaagt tot God. En die stort voor hem uit het ganse hart met al die vragen en al die bange vermoedens. Heere, hebt u dan vergeten genadig te zijn? Met een groot vraagteken. Dat kan toch niet waar zijn? Dat duldt uw glorie toch niet? En zo stort je voor hem uit je ganse hart. Je hart leeg bidden, leeg zuchten, klaag, psalmen zijn een vorm van geloof. Geloof dat beoefend wordt onder de schijn van het tegendeel. En misschien is het voor u en voor jou wel een vertroosting vanmiddag. Het geloven is niet altijd mooi weer en zo. Het geloof kan wel eens beoefend worden tegen de klippen op. En dat je toch niet los kunt komen van God. En dat je toch geen kwade gedachten van hem kunt koesteren. Omdat God niet los kan komen van jou. Hè? En op een geheimenisvolle wijze bidt hij voor jou, Heer Jezus. Opdat jouw geloof niet zou ophouden. En op de bodem van je ziel dat blijft doorgaan. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En wat doet die vrouw? Nou, in het oosten moet je op dezelfde dag begraven. En het begraven is heel belangrijk in Israël. Dus, ja, alle hens moeten aan dek, zou je zeggen. Ze moet haar man van het veld afhalen. Ze moet de begrafenisondernemer in onze termen ontbieden. Een dokter moet de dood officieel vaststellen. Klaagvrouwen hadden een taak in zo'n situatie. En doet ze dat allemaal? Dat doet ze allemaal niet, hè? Wat doet ze? Heel vreemd. Ze pakt dat lichaam van haar gestorven kind op. Ze gaat de trap op naar dat kamertje van Elisa. En op dat bed van Elisa legt zij die dode jongen neer. Dan loopt ze naar een knecht, hè. En zegt ze, ga je gauw naar het veld. En zegt tegen mijn man dat ik een ezelin wil hebben met met een medewerker, met een knecht. Want ik wil zo gauw mogelijk naar de Karmel, naar Elisa, om bij hem te zijn. Nou ja, die jongen die gaat naar dat veld en die komt bij de man van deze vrouw. En die vertelt het verhaal, maar die vertelt dus niet dat die jongen is overleden. Die man zegt, wat raar, waarom wil jij nu naar Elisa? Op de Sabbat gaan we er wel eens heen en met feestdagen zoals de nieuwe maan gaan we er wel eens heen. Maar het is geen nieuwe maan, het is geen Sabbat, waarom wil jij naar Elisa toe? Hij zegt ook niet, ik ga met je mee. Hij zegt ook niet, ik zal in plaats van jou gaan, blijf jij maar rustig thuis. Nee, hij blijft gewoon op het land, hij blijft aan het werk. En er komt een jongen met de ezelin en die vrouw die gaat met gezwinde spoed zo snel mogelijk die 30 kilometer van Sunem naar de Karmel. En haar kind ligt dood op bed. Je zou toch de hele dag naast dat bed willen zitten. En je zou toch dat lichaam van je jongen willen bekijken en op je in willen laten werken. Als het ware zo alle herinneringen die je samen hebt meegemaakt delen. En al die ontroering voelen, dat is dan nog enige troost. Ga je dan weg? Een lange reis van 30 kilometer op zijn ezelin. Wat drijft deze vrouw, denk je? Want er kan maar één antwoord zijn, toch? Dat is geloof. Dat is het geloof wat een bewijs is van de zaken die je niet ziet. Waarvan je het tegendeel ziet. We hadden het net over dat die belofte van God zo haaks schijnen te staan op de werkelijkheid. Maar deze vrouw had niet eens een belofte, een concrete belofte. Jouw jongen die zal weer levend worden of zo, of die zal in leven blijven. Maar deze vrouw heeft blijkbaar zoveel kennis van Gods karakter opgedaan dat ze weet, dit is onmogelijk. De Heere die geeft mij niet een zoon om mij dubbel in het ongeluk te storten. Die God van Abraham, die leeft nog. En Abraham, weet u nog wel, die stond toch aan de voet van de berg Moria. Samen met Isaac, die had die takkenbos op zijn rug. En samen met Isaac en met die andere jongens dus, die meegegaan waren, die knechten. En wat zei Abraham toen tegen zijn knechten? Abraham was de enige die wist wat er zou gaan gebeuren. Die wist, ik ga straks de berg op, maak ik een altaar. En dan moet Isaac geofferd worden. En dan kom ik alleen terug. Wat zei hij tegen zijn knechten? Blijven jullie hier beneden? Ga ik met Isaac naar boven? Dan moeten jullie hier wachten totdat wij terugkomen. Verdrinkt de Abraham de situatie? Wil dit niet weten? Nee. Het woord van God geeft daar de uitleg van. Abraham was ten volle verzekerd dat God machtig was zijn zoon als uit de doden terug te geven. Zo is die vader de berg opgeklommen. Zo heeft hij dat altaar in gereedheid gebracht en die takkenbos erop gelegd en Isaac daarop vastgebonden en dat mes omhoog geheven. Abraham, Abraham, doe uw zoon geen kwaad. Nu weet ik dat gij Godvrezend zijt. Abraham, die kreeg zijn kind terug van de poort van de dood. En nu zijn we een stapje verder in de heilsgeschiedenis. En nu laat de Heere zien, ik red niet alleen net voor de poorten van de dood, maar ik red ook door de dood heen. Ik haal ook uit de dood weer terug. Voelt u in het Oude Testament de voortgaande heilsopenbaring van God en de voortgaande onthulling van dat heilsplan van de Heer Jezus Christus, die geboren wordt, die zal sterven, maar wat meer is, die ook zal herrijzen en die uit de dood zal teruggeroepen worden. En zo komt deze vrouw, vol verwachting, aan bij de berg Karmel. Elisa, die op de berg, dus dan kun je ver kijken, die ziet een vrouw aankomen. En dan poosje ziet hij, hey, dat is die vrouw uit Sunem. En hij zegt tegen Gehazi, joh, ga er gauw heen. En vraag of het wel is met haar en met haar man en met haar zoon. En Gehazi, die snelt erheen en die komt bij die vrouw. Is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En dan zegt zij, Het is wel. Weet u wat er in het Hebreeuws staat? Staat dit in het Nederlands helaas niet zo vertaald. Had misschien toch ook wel gekund. Met het Hebreeuws staat, is het shalom. En die vrouw zegt dus, het is shalom. Wat betekent dat? Vanmiddag zijn we de dienst ermee begonnen. Hè? Genade zij u en vrede. Shalom. Heelheid. Harmonie. Gerechtigheid. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Dat was de groet die Jezus groette bij zijn jongeren die paasavond de deur op slot hadden gedaan, omdat ze zo bang waren voor de Joden. Stond Jezus in het midden. Vrede zij u. Dat wil zeggen, de vrede van mijn koninkrijk, de vrede van mijn vrederijk, de vrede die alle verstand te boven gaat, waar alles door de vrede zal bloeien. Dat koninkrijk van God. Het koninkrijk van de vrede. Jezus heeft dat in zich. En dat spreekt hij uit. En dat deelt hij uit. Als we zo elke zondagmiddag eens de vredegroet horen, hè? Niet minder de vredegroet dan de discipelen. Vrede. Jezus spreekt dat vanuit zijn koninkrijk. Vrede, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Al zou je alleen maar die vredegroet horen op zondag en de hele preek vergeten, dan heb je al zoveel ontvangen. Dat doorbreekt kluisters, dat opent gesloten harten, dat geeft vrede te midden van alle geweld en onvrede. Vrede. Dat rijke begrip dat deze vrouw hanteert. Wonderlijk, hè? Zometeen blijkt dat zijn hart heeft vol droefheid en bitterheid en verdriet en rouw. En toch vrede. Ik denk dat de psychologen hier op Urk dat niet allemaal op een rijtje kunnen krijgen. Dat hoeft ook niet. Maar ik denk dat u het in uw hart wel herkent. Droefheid en blijdschap in één hart. Niet waar? Hoe meer droefheid, hoe meer blijdschap. Hoe meer bedroefd over je oude mens, hoe meer blijdschap in God. Hoe meer je zucht onder deze lijdende schepping, hoe meer vreugdevolle verwachting van zijn koninkrijk. Dat is niet of, maar dat is juist en. Gehazi komt samen met deze vrouw bij Elisa. De vrouw grijpt de voeten van Elisa. Gehazi zegt, nee, moet je niet doen, dat is niet gepast. Net zoals de discipelen laten bij die moeders van die kinderen die bij de Heer Jezus werden gebracht. En ook al heeft Elisa niet een openbaring van God gekregen, hij zegt, laat haar maar begaan. Zij moet haar hart uitstorten. Ze stort haar hart uit. En al dat verdriet en al die rouw en al die verslagenheid, die stort zij uit aan de voeten van hem die de hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus, vertegenwoordigt. En dan geeft Elisa zijn staf aan Gehazi en hij zegt, ga zo snel mogelijk, laat je niet ophouden. Geef niemand een groet en praat met niemand eventjes, maar ga zo snel mogelijk naar Sunem en leg deze staf op die dode jongen. Staf, hè, teken van autoriteit. Mozes' staf, die strekte hij uit over de Rode Zee en werd een pad gebaand. Door die woeste baren en die brede stromen. Diezelfde staf strekte Mozes weer uit en Farao met heel zijn leger, die kwam jammerlijk om in de golven van de Rode Zee. Staf van Elisa leggen op die jongen. Wat zal Gehazi wel gedacht hebben en gevoeld hebben? Tjongejonge, word ik even profetisch begiftigd of zo? En hij gaat naar dat opperkamertje en hij legt die staf op die jongen. Er gebeurt niks. Verlegt die staf misschien wel even. Er gebeurt niks. De dood is niet onder de indruk van Gehazi. En inmiddels is die vrouw met Elisa gekomen. Die vrouw, voordat ze die uitslag had, hè, van die negatieve uitslag van Gehazi's staf, heeft ze al tegen Elisa gezegd, maar u moet erbij zijn, u moet meekomen. En Elisa gaat eigenlijk mee met die vrouw. En inmiddels zal het wel bekend zijn. Die vader zal er wel zijn en de buren zullen er wel zijn. Maar Elisa zegt, ik wil samen met die jongen zijn. Deur op slot. En dan buigt hij zijn knieën. En u zou eens in de kanttekeningen moeten lezen. Thuis of als u ze bij zich hebt. De kanttekening geeft meestal een beetje toelichting op een vertaalkeuze of zo. Maar dit keer geven ze echt een inhoudelijke uitleg. Dat is toch wel heel, heel goed om die met elkaar te delen. Weet je wat die kanttekeningen dan zeggen? Waarom was die staf op dat lichaam van die jongen zonder uitwerking? Omdat Elisa niet in gebed kon gaan. Nou, hoor je de boodschap? Hoor je de boodschap hoe dringend nodig het gebed is? Dat God een hoorder is der gebeden. Maar als u nou niet een bidder bent, hoe kan God dan uw gebeden horen? Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Maar als uw gebeden van die formele gebedjes zijn, die clichétjes, alleen maar even je geweten bevredigen. Oh ja, ik heb ook weer gebeden. Soms denk je, heb ik eigenlijk wel gebeden. Hè? Maar je mag natuurlijk ook zo bidden zoals Jacob. Die onderhandelt, die worstelt met God in de gebeden. Heren, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Misschien hebt u daar wel alle reden voor. Misschien hebt u geen gestorven jongen, maar misschien is uw jongen nog erger eraan toe dan deze jongen. Deze jongen zal even in de hemel geweest zijn, maar uw jongen, als hij sterft, zal die misschien wel naar de hel gaan. Kan toch? Dat hij hier gewoon in de kerk zit, maar hij houdt zijn aandacht er niet bij. Hij kan zo makkelijk met zijn gedachten de hele wereld overzweven. En dat woord dringt niet in zijn hart door. Of hij heeft afscheid genomen van de kerk. Of uw kleinzoon die zwerft ergens in de wijde wereld. En die zegt, ja, ik heb wel veel respect hoor voor het geloof van uw oma. Of hoe ze ook noemt, Beppe geloof ik of zo. Maar het raakt mij niet. Zou je dan niet, net als Elisa, de hemel bestormen? Met die heilige brutaliteit, heren. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En dan strekt Elisa zich uit over die jongen. Mond op mond, oog op oog, hand op hand. Er gebeurt nog niks. Het geloof wordt wel beproefd. Doet hij het nog een keer. Het lichaam wordt warm. De jong begint te niezen. Slaat zijn ogen op. Hij leeft. Elisa heeft zich helemaal vereenzelvigd met die jongen. Want als je een dode aanraakte, dan was je in Israël natuurlijk onrein. Dus eigenlijk brengt Elisa tot uitdrukking, ik neem jouw onreinheid op mij. En ik geef me jouw leven. Is dat niet een geweldige heenwijzing naar wat die hoogste profeet Jezus later zou doen? Die kwam uit het machtige hemelpaleis, hè, op dit planeetje aarde. Hij werd onzer één. Hij is gehoorzaam geweest, ja, zelfs tot de dood van dat afschuwelijke vervloekte kruis. Om al die vloek en al die nood en al die sterfelijkheid in zich op te nemen. U. Zijn reinheid. En hij, jouw onreinheid. En de geschiedenis eindigt dan heel, ja, heel sober. Hè? Deze jongen wordt weer teruggegeven aan zijn moeder. En er staat verder niet wat zijn moeder zegt. En hoe zijn moeder God vreest en prijst en looft en verwonderd is. En dat roept misschien wel de vraag op. Wat betekent nou zo'n boodschap in het Oude Testament? Kijk, als je zo'n boodschap losplukt, hè, lossnijdt uit de omgeving, Dan zou je kunnen denken, oh, dus als je nou goed bidt, en als je nou goed geloof hebt, en als je nou een dode in huis hebt, dan zou je die weer terug kunnen bidden in het leven. En dan vergeet je helemaal dat dit een heenwijzing was naar die grote heilsdaden die God in de Heer Jezus Christus zou doen. Dat heeft heel wat mensen al heel onrustig gemaakt en heel erg aangevochten gemaakt. Hè? Als ik geen wonderen kan bidden van God, heb ik dan wel een echt geloof? Nou, je zou wonderen van God kunnen bidden. Je zou hele wonderlijke gebedsverhoringen van God kunnen krijgen. Zonder dat jouw zonden vergeven zijn. Ken je die geschiedenis van die 10 melaatsen in het Nieuwe Testament? 1 genezen melaatsen die ging terug naar de Heer Jezus. Die anderen hebben natuurlijk allemaal gezegd, Jezus heeft ons genezen. Maar ze konden wel zonder Jezus. Die ene Samaritaan, die ging terug naar Jezus. Die kon niet zonder Jezus. Dat was zijn dankbaarheid. U zou dus een wondergeloof kunnen hebben zonder zaligmakend geloof. En andersom. Er kunnen helemaal geen bijzondere dingen in jouw leven gebeurd zijn en geen bijzondere gebedsverhoringen in jouw leven aan te wijzen zijn, terwijl je wel het eigendom bent van de Heer Jezus. En terwijl wel jouw zonden vergeven zijn. En terwijl je wel de Heilige Geest hebt ontvangen en hoort bij dat onwankelbare koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Die wonderen in het Oude Testament, trouwens ook de wonderen in het Nieuwe Testament. Waarom gebeuren die eigenlijk? Het zijn niet zomaar mirakelen en doorbraken van de natuurwet die eventjes buiten orde wordt gesteld. Staat je niet bij het Nieuwe Testament? Er gebeurden vele wonderen en tekenen door de apostelen. Die wonderen zijn dus tekenen. Die wonderen hebben betekenis. De profeet Elisa, die is de grootste wonderprofeet van het Oude Testament. En Jezus wordt daardoor afgebeeld, hè, die zoveel tekenen en wonderen heeft gedaan. Maar die wonderen staan niet op zichzelf. Die wonderen hebben betekenis. In de eerste plaats hebben de betekenis als een uitroepteken achter degene die gezonden is. Hè, zoals Nicodemus dat zou zeggen. Wij weten dat u een leraar bent die door God is gezonden, omdat niemand die tekenen kan doen die gij doet. Maar die wonderen zelf hebben ook een inhoudelijke betekenis. Waarom heeft de Heer Jezus die kreupelen laten springen als een hert? Omdat in het koninkrijk der hemelen geen kreupelen zijn. Waarom heeft de Heer Jezus ervoor gezorgd dat die blinde weer kon kijken? Omdat in het koninkrijk der hemelen geen blinden zijn. Waarom haalt de Heer Jezus deze jongen door middel van de profeet Elisa weer terug in het leven? Omdat in het koninkrijk der hemelen de dood zal gedood zijn. Dus al die wonderen zijn een stukje onthulling. Niet als doorbraak van de natuurwet, maar als doorbraak van de zondewet. De wetmatigheid van de zonde en de doorwerking van de zonde. En waar de hele schepping een dreun van heeft gekregen. Die wordt in dat werk van de Heer Jezus Christus doorbroken en overwonnen. Jezus is niet een halve redder. Dat hij alleen jouw ziel redt van de zonde. Maar Jezus redt ons ook van de dood. De verlossing van de Heer Jezus zal niet tot zijn volle ontplooiing zijn gekomen, zolang er nog ergens ziekelijkheid en dood zal zijn. Hij heeft de dood gedood. Meer dan Elisa is hier. En daarom preek ik nu over zo'n oud-testamentische genezing of levendmaking van een dode. Hè, om het contrast te zien met de levensvorst in deze weken na Pasen. Meer dan Elisa is in de Heer Jezus. De Heer Jezus is in de dood ingegaan. Hij was niet als Elisa die van een afstand bleef staan en die zelf niet aangetast werd door de dood. Maar je zou kunnen zeggen, de reus Goliath van de dood, die heeft Jezus in zijn macht genomen. Jezus lag onder. Uitgeschakeld. Verloren. De duivel die danst al op het graf van de Heer Jezus. Toen heeft Jezus die machtige reus van zich afgeworpen. En toen heeft Jezus hem onthoofd. En in dat lege graf, dat hoofd van de reus Goliath, de reus, de dood, getoond. De dood. Verslonden. Tot overwinning. Getriomfeerd over de dood. Kijk, deze jongen die kwam weer terug in dit leven. Deze jongen heeft zijn moeder misschien wel moeten begraven. En deze jongen die is zelf weer gestorven. En die is uiteindelijk toch begraven. Maar de Heer Jezus stond niet op aan deze kant van het graf. Maar de Heer Jezus stond op aan de overkant van het graf. In onverderfelijkheid opgestaan. Met een verheerlijk lichaam opgestaan. En dat is niet alleen maar een feit van 2000 jaar geleden. We zeggen orthodox, ja natuurlijk is het zo. Wat betekent dat vandaag? Dat betekent dat we vandaag een levende Christus hebben. Dat betekent dat we vandaag in de naam van die levende Christus hier in de schuilplaats zijn. En dat betekent dat die levende Christus vanmiddag zijn woord tot jou richt. En dat hij door zijn geest dat in jouw hart verwerkelijkt. Voel je dat? Zit je een beetje aan te horen? Of merk je dat de geest door dat woord in jouw hart komt? En dat doden horen de stem van de Zoon van God. Je hoeft niet meer te zijn dan een dode zondaar. Al 83 jaar dood in zonde en misdaden. Al 18 jaar verslingerd aan de macht van deze wereld. En de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En als jij de stem van de Zoon van God door middel van de prediker vanmiddag hoort, hè, dan leef je. Dan leef je eeuwig. Dan krijg je niet straks na de dood nog eens een keertje eeuwig leven. Zo stellen we het ons dan voor, hè? Dan ga je naar de hemel. Maar het is veel meer, het is veel rijker. Het is 100.000 keer rijker dan wat hier staat. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die is uit de dood overgegaan in het leven. Indien iemand in Christus is, die is vandaag een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Kijk, als we zouden zeggen, je gaat dan straks naar de hemel. Ja, dan kun je dit leventje zo'n beetje blijven leven. Dan blijf je leven voor jezelf en je eigen belangetjes en deze wereld en de zichtbare dingen en zo. Maar als je nu al bij die levende Christus hoort. En als je nu al in zijn koninkrijk deelt. Ja, dan wordt alles anders toch? Dan ga je anders naar je meisje kijken. Dan ga je anders naar je beroep kijken. Dan ga je anders naar je werk kijken. Dan ga je anders naar de moeite en zorg in je leven kijken. Je bekijkt het allemaal door de bril van dat eeuwigheidsleven. Je wordt niet meer in de eerste plaats beheerst door de zichtbare dingen. Het zijn mooie dingen, het zijn moeilijke dingen. Maar je wordt in de eerste plaats beheerst door dat evangelie van dat onzichtbare koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Dat noemen wij een burger zijn van dat hemelse Jeruzalem. En er hoort ook een nieuw leven bij, hè? Catechismus is niet alleen afsterving oude mens, maar ook opstanding nieuwe mens. En die opstanding van de nieuwe mens, dat is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een vurig verlangen om in al die gerechtigheid van dat koninkrijk der hemelen, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, vandaag al te wandelen. Dan ga je lijken op Jezus. En dan ga je zeggen, hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Zal uw geboden die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten, ik reken die mijn allergrootst gewin. Ja toch? Dat is je leven. Dat is je lust en je leven. En je hebt een wandel in de hemelen. Van waar je de zaligmaker verwacht. Die jouw sterfelijk lichaam aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig maken zal. We hebben nu de 12 artikelen beleden, maar je zou ook Nicea, daar staat het misschien nog wel ietsje mooier. Er staat, wij verwachten het leven van de toekomende eeuw. Wij verwachten het leven van de betere wereld. Wij verwachten de verlossing niet alleen van de ziel, maar ook van het lichaam. Dit stukje huid is gekocht door Jezus. Heeft hij met zijn kostbaar bloed voor betaald. Lichaam en ziel. Ziel en lichaam. Het eigendom van Jezus. En hij verlost. Dat is mijn toekomst. Heere, wanneer komt de dag dat ik bij u wezen mag? En zie uw aanschijn geprezen. Maakt het verschil voor u? Maakt het verschil morgen? Op je werk? Vrienden? Dat je gelooft in de opstanding. Het verheerlijk lichaam. Op je nieuwe hemel. Je nieuwe aarde. Dit leven een oefenperiode. Straks komt het eigenlijke leven. Wij verwachten die grote dag. Een groot verlangen. Om ten volle te genieten. Al de beloften. Van God, in Christus, onze overwinnaar over de dood. Amen.